Gemeente, straks bij de uitgang wordt van u een extra gave gevraagd voor het werk van de zondagschool. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het tweede vers van Psalm 144. Wat is de mens, wat is in hem te prijzen, dat gij, o Heer, hem gunsten wilt bewijzen. 144, het tweede vers. Wij willen nu luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. We lezen het woord des Heren uit het boek Genesis, en daarvan het 16e hoofdstuk, Genesis 16. Terwijl we na de schriftlezing zingen het 7e vers van Psalm 99, gij met hen begaan hebt hun wens voldaan. 99 vers 7. Doch Sarai, Abrams huisvrouw, baarde hem niet. En zij had een Egyptische dienstmaagd, welke naam was Hagar. Zo zeide Sarai tot Abram, zie toch, de Heere heeft mij toegesloten dat ik niet bare. Ga toch in tot mijn dienstmaagd. Misschien zal ik uit haar gebouwd worden. En Abram hoorde naar de stem van Sarai. Zo nam Sarai, Abrams huisvrouw, de Egyptische Hagar, haar dienstmaagd, ten einde van 10 jaren welke Abram in het land Kanaan gewoond had. En zij gaf haar aan Abram, haar man, hem tot een vrouw. En hij ging in tot Hagar. En zij ontving. Als zij nu zag dat zij ontvangen had, zo werd haar vrouw veracht in haar ogen. Toen zeide Sarai tot Abram, mijn ongelijk is op u. Ik heb mijn dienstmaagd in uw schoot gegeven. Nu zij ziet dat ze ontvangen heeft, zo ben ik veracht in haar ogen. De Heere rechte tussen mij en tussen u. En Abram zeide tot Sarai, zie, uw dienstmaagd is in uw hand. Doe haar wat goed is in uw ogen. En Sarai vernederde haar en zij vluchtte van haar aangezicht. En de engel des Heeren vond haar aan een waterfontein in de woestijn, aan de fontein op de weg van Sur. En hij zeide, Hagar, gij dienstmaagd van Sarai, van waar komt gij en waar zult gij heen gaan? En zij zeide, ik ben vluchtende van het aangezicht van mijn vrouw Sarai. Toen zeide de engel des Heeren tot haar, keer weder tot uw vrouw en verneder u onder haar handen. Voort zeide de engel des Heeren tot haar, ik zal uw zaad grotelijks vermenigvuldigen, zodat het vanwege de menigte niet zal geteld worden. Ook zeide des Heeren engel tot haar, zie, gij zijt zwanger, en gij zult een zoon baren, en gij zult zijn naam Ismaël noemen, omdat de Heere uw verdrukking aangehoord heeft. En hij zal een woudezel van een mens zijn. Zijn hand zal tegen allen zijn, en de hand van allen tegen hem. En hij zal wonen voor het aangezicht van al zijn broederen. En zij noemde de naam des Heren die tot haar sprak, gij God des aanziens. Want zij zeide, heb ik ook hier gezien naar die mij aanziet? Daarom noemde men die put, de put Lachai Roy. Ziet, hij is tussen Kades en tussen Beret. En Hagar baarde Abram een zoon. En Abraham noemde de naam van zijn zoon die Hagar gebaard had, Ismaël. En Abraham was 86 jaar oud toen Hagar Ismaël aan Abraham baarde. Het woord des Heren voor de prediking van deze morgen vinden we in het gelezen 16e hoofdstuk van het boek Genesis. En daarvan het laatste gedeelte van vers 2, vers 3 en het eerste gedeelte van vers 4. Genesis 16, het laatste gedeelte van vers 2, vers 3 en vers 4a. En Abraham hoorde naar de stem van Sarai. Zo nam Sarai, Abrahams huisvrouw, de Egyptische Hagar, haar dienstmaagd, ten einde van 10 jaren welke Abraham in het land Kanaan gewoond had. En zij gaf haar aan Abraham, haar man, hem tot een vrouw. En hij ging in tot Hagar en zij ontving. Laten wij samen de zegen des Heren bidden over de bediening van zijn woord. Wij willen voorbeden doen voor zuster Dorrestein die ernstig ziek is en in het ziekenhuis in Dirksland ligt. Barmhartig en genadig God. Aan het begin van deze uw dag mogen wij ons stellen voor uw heilig aangezicht. En we mogen uw grote naam ootmoedig danken, Heren. Want wat een voorrecht is het toch weer dat we deze dag mogen beleven. Elke keer als gij ons in welstand doet ontwaken, als wij een nieuwe dag mogen beginnen, is dat reden voor dankbaarheid, reden om uw grote naam te erkennen. Dat is ook vandaag weer zo. En dan bijzonder wel, omdat het vandaag ook de dag des Heren is, de dag waarop wij mogen rusten van onze dagelijkse arbeid, en waarop wij ons dan bijzonder ook mogen bezighouden met de dingen van uw woord en van uw dienst en van uw koninkrijk. De dag die gij een bijzonder karakter gegeven hebt en waarop gij in bijzondere zin ook uw zaligmakend werk wilt verrichten. Het is immers de dag waarop de prediking weer mag geschieden. De dag waarop wij als gemeente mogen samenkomen in uw huis. En waarop wij gemeenschappelijk ook uw aangezicht mogen zoeken. De dag waarop gij ons samenbrengt onder de prediking van uw woord. En het heeft u immers behaagd. Zo zegt ge zelf. Om door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. En dat bijzonder maakt ons voorrecht tot een groot voorrecht. Als wij op deze dag, op dit uur, hier weer samen mogen zijn. Om met elkaar te luisteren naar wat gij tot ons te zeggen hebt. Heren, we bidden u dat gij ons dan inderdaad genade wil geven om te luisteren. En dat u uw knecht genade en bekwaamheid wilt geven. Dat hij niet anders mag doen dan uw woord doorgeven. Er is altijd een gevaar, heren, als wij naar de kerk gaan. Een gevaar voor luisteraars en een gevaar ook voor predikers. Wij kunnen onze eigen gedachten aan uw woord opdringen. En dan gaat het tenslotte toch weer niet om uw boodschap. Dan wordt uw woord verduisterd door menselijke inzichten en menselijke gedachten. En dat doet tekort aan wat gij zegt. Heren, dat kan in de prediking gebeuren. En daarvoor moeten uw dienstknechten daarvoor bewaard worden. Wij bidden van u, heren, wilt gij dat zo inderdaad ook doen? Uw knechten bewaren voor het verkondigen van eigen meningen en van eigen gedachten. Geef dat zij mogen wegschuilen achter uw woord en niet anders mogen doen dan doorgeven wat gij gezegd hebt. En geef dat dat ook vanmorgen onder ons het geval mag zijn. Maar wil ook ons als luisteraars ervoor bewaren, heren, dat wij uw woord wel zullen horen, maar dat we vergeetachtige hoorders zullen zijn. En dat zodra we het woord gehoord hebben, we het ook weer vergeten en overgaan tot de dingen van elke dag. Heren, bewaar er ons voor dat we uw woord zouden verachten, dat we uw woord naast ons neer zouden leggen. Bewaar er ons voor dat we in ongeloof aan uw woord zouden voorbij gaan. Wilt gij onze gedachten gevangen leggen onder de heerschappij van uw woord? En wilt gij uw woord ingang doen vinden in onze harten en het daar een kracht Gods tot zaligheid doen zijn? Heren, zo bidden wij van u dat gij ons een gezegende uren in uw huis wilt geven en dat gij de prediking van dit uur wilt gebruiken tot ons onderwijs. Dat zal dan vanmorgen ten dele een beschamende les zijn, want uw woord heeft alle reden, heren, om ons keer op keer te herinneren aan de vele overgebleven zonden en zwakheden die er in het leven van hen die u vrezen zijn. En daarvoor dienen zij zich voor uw heilig aangezicht te verootmoedigen. En zo dient uw woord inderdaad ook tot beschaming en tot terechtwijzing. Maar anderzijds, heren, uw woord mag ons ook vanmorgen weer voorhouden dat gij de getrouwe zijt, die nimmer feilt in uw trouw en die nooit laat varen de werken uwer handen, hoezeer uw kinderen ook wegen gaan die niet uit u zijn. O God, wij bidden van u, geef dat we het ganse woord, zoals dat vanmorgen ons tegen zal klinken, mogen verstaan. En dat het zijn werking mag doen in ons alle leven. En dat wij door de schriften wijsgemaakt mogen worden tot zaligheid. Heren, wilt gij dan bekerend in ons midden werken, in het leven van hen die u nog nooit hebben gezocht in waarheid en die u nog nooit nodig hadden? O Heren, wat is het nodig dat gij een mens in zijn natuurstaat stilhoudt, opdat hij niet verder kan in de weg waarin hij zich bevindt, de weg die ten verderve voert? Wat is het nodig dat gij zulken stil doet staan en dat gij hen tot bezinning brengt en dat gij hen overtuigt door uw goddelijk werk van de noodzakelijkheid van waarachtige bekering en geloof in de Heere Jezus Christus? Ja, wat is het nodig dat gij die ware bekering en dat oprechte geloof zelf ook wilt werken? Heren, doe in dat opzicht dan nog wonderen in ons midden en bewijs ons uw grote gunst die onverdiend is, die we verbeurd en verzondigd hebben. Wilt gij ook gedenken aan hen die u vrezen mogen, heren? Het zou best kunnen zijn dat er in ons midden zijn die, hoewel de vreze des heren hen geschonken is, nu toch op een dwaalweg zijn. Want, o Heer, wij zijn tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. En dat geldt ook van hen die genade ontvingen. Uw woord laat het ons eerlijk weten. Dat we op een dwaalweg zijn en dat we het nog niet eens beseffen. Dat we niet eens beseffen dat het een dwaalweg is. Maar dat we menen dat het nog een rechte weg is ook. Heren, wat hebben we het nodig? Om door u geleid te worden, om door u bestuurd te worden. Om ook na ontvangen genade door u en tot u bekeerd te worden. Die noodzaak verdwijnt nooit zolang een mens hier op aarde is. Al heeft hij genade ontvangen, hij moet van dag tot dag bekeerd worden. Om alleen op u te vertrouwen en alleen in uw weg te gaan. Heere, zegen zo uw woord in het midden der gemeente. Ook voor hen die meeluisteren en die om welke reden dan ook niet naar de kerk konden komen. Heere, we bevelen aan uw zorgen aan, alle die beproefd worden, alle die een weg van tegenspoed gaan. In bijzonder denken wij dan ook aan onze zuster Dorrestein, die in ernstige toestand in het ziekenhuis vertoeft, Heere, en die dat ook weet dat ze een ernstige ziekte heeft. Ach, wij bidden van u dat gij haar wilt bezoeken en dat gij u over haar wilt ontfermen. En dat gij in haar eenzaamheid en in haar beproeving en in haar lichamelijke benauwdheden uzelf nog wilt openbaren als een helper, als een hoorder der gebeden ook. En als een God die nog genade bewijst aan mensen die het niet verdiend hebben. Heere, werk gij in haar hart en wilt gij haar weg verlichten en wilt gij haar naar lichaam en ziel uw gunst en uw genade nog bewijzen. Heere, zegen haar dan samen met haar man en wilt gij het in hun leven betonen dat gij ook voor hen in deze omstandigheden een toevlucht wilt zijn, een God bij wie ze met al de noden en met al de zorgen terecht kunnen. En die het dan ook wilt bewijzen dat gij een helper zijt in de dag der benauwdheid. Heren, wij bidden u ook voor de familie Damis Vroegende Wij. Onze zuster heeft haar vader verloren in de week die voorbij is gegaan. Heren, geef dat zij het in deze omstandigheden bij u de Heren mogen zoeken. En dat zij bij u ook terecht mogen komen voor alles wat zij in deze dagen nodig hebben. Heren, wij bidden van u dat we het allen mogen leren, dat de mens uiteindelijk hier op aarde geen blijvende stad heeft en dat het er dan maar op aankomt en dat dat dan het enige is wat werkelijk nog waarde heeft en wat dan nog van belang is. Of wij in ons leven hier op aarde hebben geleerd de toekomende stad te zoeken. Want als gij ons zulke zoekers hebt gemaakt, in waarheid, in oprechtheid, dan zullen wij zeker ook mogen vinden. En dan zult gij door de dood heen de wens van alle die u vrezen zeker ook vervullen. Heren, wij bidden van u dat gij gedenken wilt aan al de arbeid in uw koninkrijk. Dat gij uw naam wilt verheerlijken tot aan de einden der aarde. En dat gij uw deugden wilt grootmaken. Ook daarin dat er nog vele mogen worden toegebracht tot de gemeente die zalig wordt. Hoor ons in de wegneming van al onze zonden. In de afwassing van al onze onreinheden, Heere. Hoor ons uit genade, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 77, het vijfde en het zesde vers. Zou de Heer zijn gunst genoten, dacht ik dan altoos verstoten, zou God zijn gena vergeten. 77, vers 5 en 6. Gemeente, in het 15e hoofdstuk van het boek Genesis ontmoeten we Abraham op de hoogten des geloofs. Niet waar, zo wordt het uitdrukkelijk ook in het 6e vers van dat hoofdstuk gezegd. Als de Heere hem naar buiten geleid heeft en als hij hem de sterren heeft doen aanschouwen en gezegd heeft, zo zal uw zaad zijn. Dan lezen we in het 6e vers, en hij geloofde in de Heere en hij rekende het hem tot gerechtigheid. Abraham op de hoogte van het geloof. En in het licht van schriftgedeelten zoals Genesis 15 en zo ook zijn er ook nog wel andere hoofdstukken uit het leven van Abraham. In het licht van deze plaatsen kunnen we begrijpen dat Abraham genoemd wordt de vader der gelovigen. En kunnen we het begrijpen dat Abraham in het 11e hoofdstuk van de Hebreeënbrief, de galerij der geloofshelden genoemd, menig keer genoemd wordt. Abraham de gelovige. Abraham de vader der gelovigen. Maar ook van deze Abraham geldt, en dat zeg ik niet voor het eerst, want dat is ons in de overdenking van de geschiedenissen van Abraham al eens eerder gebleken, ook van deze gelovige geldt dat hij zijn zwakke ogenblikken heeft gehad. Zijn tijden van inzinking, zijn tijden waarin het geloof niet beoefend werd, maar overheerst werd door ongeloof. We hebben dat gezien in het gedeelte uit het woord van God dat ons vertelt dat Abraham zijn toevlucht nam naar Egypte in de dagen van de hongersnood om zich in Egypte veilig te stellen. Daar leven en levensonderhoud te zoeken. Dat was een weg die niet uit God was. Dat was een weg waarin bleek dat Abraham niet vertrouwde op de Heere, maar dat hij vlees tot zijn arm stelde. Wel nu, zulke momenten zijn er ook geweest in het leven van deze man. En een nieuw moment van inzinking, van een gaan op een weg die niet uit God is, van een periode van ongeloof in zijn leven, ontdekken we in het 16e hoofdstuk van het boek Genesis. Het hoofdstuk dat vanmorgen voor ons ligt en waar onze tekst uitgekozen is. En alweer kunnen we dus opmerken dat de Bijbel niet de bedoeling gehad heeft om de levens van de Bijbelheiligen mooier voor te stellen dan die levens waren. Abraham mag wel een geloofsheld genoemd worden. Maar laten we niet denken dat hij dan een geloofsheld is die in alle dingen verheerlijkt kan worden. En wiens lof bezongen kan worden. En wiens eer wij mogen verbreiden. Ook in de geschiedenissen van Abraham krijgt er maar één de eer. En is er maar één wiens lof verbreid mag worden. En dat is Abrahams God. Schrift tekent ons Abrahams leven als een leven van hoogten en van diepten. Als een leven van genade en van zonde. Ook de zonden worden genoemd. Niet opdat we die zonden zouden navolgen. Natuurlijk niet. Maar ter waarschuwing. En anderzijds zijn deze passages in de geschiedenissen van Abraham ook uitermate geschikt om een mens die zichzelf meer en meer leert kennen in zijn verdorven aard en bestaan, en die meer en meer tot ontdekking komt van zonde en zwakheden die overgebleven zijn, en van ongeloof dat zo menigmaal nog de toon aangeeft. Deze geschiedenissen, zei ik, zijn uitermate geschikt om zulken die leren treuren en klagen over zichzelf en die zich bij God moeten leren aanklagen, zeker ook vanwege hun ongeloof, te bemoedigen. Abraham had herhaaldelijk al de belofte gekregen dat de Heere hem nageslacht zou geven. Maar wat komt er van die belofte terecht? Sarai is onvruchtbaar. Het wordt ons bij het begin van de geschiedenissen van Abraham al meegedeeld. Sarai had geen kind. En nu zijn ze 10 jaar in het land Kanaan en nog steeds heeft Sarai geen kind. Nog steeds is die belofte die de Heere gegeven heeft onvervuld gebleven. Dat is wat God had het Abraham eigenlijk al bij zijn roeping in Ur der Chaldeeën gezegd. En later heeft de Heere die belofte meer dan 1 keer herhaald, dat hij hem nageslacht zou geven. En die belofte is niet alleen herhaald, maar die is ook meer en meer concreet gemaakt. Zo zelfs dat Abraham nu mag weten, sinds het vorige hoofdstuk, dat hij een ontelbaar nageslacht zal hebben. Maar ze hebben nu al zo lang gewacht op de vervulling van die belofte. En er is zelfs nog geen spoor van de vervulling van die belofte te zien. Het wordt met het jaar onmogelijker. Want ze worden elk jaar weer ouder. En de tijd dat mensen kinderen kunnen krijgen gaat in hun beider leven langzaam maar zeker voorbij. En nu zijn ze op een punt gekomen dat je mag zeggen, eigenlijk is het, al neem je alle mogelijkheden in ogenschouw, al bereken je het alles zo gunstig mogelijk, eigenlijk is het nu volslagen onmogelijk geworden. Ja, zo zal Abraham wel eens gedacht hebben. En zo heeft in ieder geval Sarai gedacht. Dat blijkt wel uit het hoofdstuk dat nu voor ons ligt. Ze gelooft dat Abraham een kind zal krijgen. Dat gelooft ze vast. Maar de belofte die de Heere daarover gesproken heeft, heeft tot nog toe nergens uitdrukkelijk gezegd dat dat kind van Abraham ook een kind van Sarai zou zijn. En nu gaat ze redeneren. Omdat dat laatste nog nooit uitdrukkelijk gezegd is, gaat zij redeneren en komt zij met deze gedachte dat dat kind van Abraham dan wel misschien uit een andere vrouw geboren zal kunnen worden. En als zij eenmaal zover is in haar gedachten, dan rijpt zo langzamerhand in haar geest een plan. Een plan dat niet ongebruikelijk was in die tijd, want het kwam wel meer voor. In gevallen van onvruchtbaarheid gaf een welgestelde vrouw wel eens haar persoonlijke slavin aan haar man, opdat haar man dan via die slavin kinderen zou krijgen. En als dat zo gebeurde, als die slavin kinderen kreeg, dan werden die kinderen beschouwd niet als kinderen van de eigenlijke moeder, dus die slavin, maar als kinderen van de eigenares van die slavin. We zien dat gebruik straks ook terugkeren in de tent van Jacob, zelfs tot 2 maal toe. Wel nu, dat plan rijpt in Sarai's geest, zal zij haar slavin aan Abraham geven, opdat Abraham met Hagar zal trouwen en via Hagar kinderen zal krijgen, kinderen die dan Sarai's kinderen zullen zijn. Nou moet u niet denken dat dat zo simpel geweest is voor Sarai om tot dit plan te komen en tot dit voorstel straks aan Abraham. Zoiets doet een mens niet gemakkelijk. Zo lever je als vrouw heel wat in. Maar Sarai wist ook niet hoe het anders moest. En dus is ze na lang beraad zo ver gekomen dat ze dit offer, want een offer was het, dat ze dit offer wel wil brengen. Ter wille van dat beloofde kind. Dat zit hierachter. Er zijn geen andere motieven dan het motief dat dat kind geboren moet worden. Dat dat nageslacht er moet komen. En ter wille van dat beloofde kind, ter wille van dat nageslacht dat toegezegd is, wil Sarai deze stap terug doen. Wil ze zichzelf in dit opzicht vernederen en uitschakelen en verloochenen. Wil ze dit offer brengen. Maar nogmaals, het gaat haar en straks Abraham ook om dat beloofde kind. Dat maakt het niet goed wat ze doen, maar het maakt het wel begrijpelijker. En verdenkt u Sarai nou niet van kwade trouw? En acht ook niet licht de beproeving die er voor haar in gelegen is, dat zij nu al jarenlang tevergeefs op een kind gewacht heeft? Dat is voor mensen die het treft altijd een moeilijke weg en een zware beproeving. Als je hoopt op een kind en bidt om een kind, maar als de Heere die gebeden niet hoort en als de wens daaromtrent onvervuld blijft, dat is voor iedereen die ermee worstelt een zware beproeving en dat kost tranen en dat geeft verdriet en er is heel wat genade en hulp voor nodig om over die beproeving heen te komen en het met de weg des Heren eens te worden. Maar ik zou zeggen, het was in het geval van Sarai misschien nog wel een sterkere beproeving dan in het leven van vele anderen. Want omtrent haar nageslacht, althans Abrahams nageslacht, had de Heren uitdrukkelijk een belofte gegeven. Terwijl er toch al zoveel andere beproevingen in het leven van deze vrouw zijn geweest. Want gaat u maar na, we hebben het in de geschiedenissen van Abraham tot nog toe eigenlijk maar weinig over Sarai gehad. De schrift gaf er ook tot nog toe geen gelegenheid voor en geen aanleiding voor om bijzonder aandacht te geven aan Sarai. Maar dat wordt met ingang van dit hoofdstuk wel anders. En daarom, als wij vanmorgen allereerst eens willen zien naar Sara en naar haar levensweg, dan geloof ik dat we het heel spoedig met elkaar eens zullen zijn als we zeggen dat de weg van Sarai tot op dit moment toe niet een gemakkelijke weg is geweest. In de eerste plaats hierom, zij moest met Abraham samen die opdracht van de Heere uitvoeren en vertrekken uit dat land van hun geboorte. Zij ook moest haar land en haar maagschap achter zich laten. Zij ook moest heel wat opofferen. Zij ook kwam in een vreemd land. Zij, net zo goed als haar man, moest wonen in tenten. Het leven van de vreemdelingschap. Dat kon ze van dag tot dag en van jaar tot jaar opbrengen, omdat zij deelde in hetzelfde geloof met Abraham. Zij wordt ook genoemd in Hebreeën 11, als iemand die uit het geloof had leren leven. En daarom kon ze met Abraham mee. En daarom kon ze in dat land van de vreemdelingschappen verblijven. En daarom kon ze dat leven zonder enig bezit aan. Maar laten we er dan ons wel bij bewust zijn
dat het wellicht voor Abraham toch nog wat gemakkelijker was dan voor Sarai om dit leven zo te leiden. Waarom? Omdat Abraham meer godsontmoetingen in zijn leven had dan zijn vrouw. De Heere verscheen verschillende keren aan Abraham en niet aan Sarai. Daar is de Heere vrij in. In andere huwelijken is het soms net andersom. Dat de vrouw meer ontmoetingen met de Heere heeft dan de man, daar is de Heere vrij in. Ook in dat onderscheid te maken in het leven van zijn kinderen. Dat de een meer bevoorrecht is dan de ander, dat de een meer licht krijgt dan de ander, dat de een meer beloften ontvangt dan de ander, dat de een teerder en een nauwer leven heeft dan de ander, dat de een meer geniet van de ontmoetingen met de Heere dan de ander. Daar is de Heere vrij in. Hij geeft aan wie hij wil en ook de maat die hij geeft is naar zijn vrijmachtig welbehagen. Maar de geschiedenissen van Abraham laten het ons zien dat de Heere meer tot Abraham komt en tot Abraham spreekt en Abraham opzoekt en Abraham bemoedigingen geeft en Abraham nieuwe beloften geeft dan dat hij dat aan Sarai deed. En dus is haar strijd zwaarder geweest dan die van haar man. Terwijl de Heere soms nadrukkelijk met Abraham sprak, wist Sarai daar niets van. En het wel van Abraham, neem ik aan tenminste, dat hij dat doorgaf en vertelde en openhartig ook over zijn ontmoetingen met de Heere sprak. Maar zij kreeg het op die manier dan toch uit de tweede hand. Dus was de beproeving voor haar zwaarder. Vergeet u dat niet. Dan kunnen we daaruit ook beter begrijpen dat ze de toevlucht neemt tot dit voorstel, dat in die tijd helemaal niet zo vreemd was. Wij kijken daar natuurlijk heel anders tegenaan, omdat we in een andere tijd leven. Maar in die dagen was dit middel zo ongewoon niet. Dat kwam veel vaker voor. En Sarai denkt, en daarin is ze volledig oprecht, Sarai denkt dat ze er de goede zaak mee dienen kan, als zij met dit voorstel tot Abraham komt. Misschien heeft Abraham het ook wel eens gedacht. Maar als hij het ooit gedacht heeft, dan heeft hij het nooit gezegd. Dan durfde hij het waarschijnlijk niet tevoren voor te stellen. Maar nu Sarai ermee komt, nu aanvaardt hij het. En dan zeg ik ook van Abraham, hij aanvaardt het maar met zuivere motieven. Niet zoals men wel eens voorgesteld heeft, alsof Abraham nu Sarah al maar ouder begon te worden, wel weer eens zin had in een jonge vrouw. Wie zo denkt, die kent maar één soort verzoeking, dat is de verzoeking in vleeselijke zin, de verzoeking tot vleeselijke lusten. Maar dat is in dit geval absoluut niet aan de orde geweest. Het ging Abraham net zoals Sarai om de veiligstelling van Gods belofte. Het ging Abraham net als Sarai om het kind dat beloofd was. En met andere ogen heeft Abraham niet naar Hagar gekeken. En zo ging hij op het voorstel van Sarai in. Hij neemt Hagar tot vrouw en ze wordt zwanger. En dus, zo kan Abraham denken en zo kan Sarai denken en ze zullen zo gedacht hebben. Zodra dat kind van Hagar zich aandiende, dus is dit inderdaad de weg die God heeft gewild. Nu gaat Gods belofte toch in vervulling. Zo hebben ze het van begin af moeten zien, begrijpen ze nu. Straks wordt in de tent van Abraham de kinderstem gehoord. Kind weliswaar geboren uit Sarai's slavin, maar toch een kind dat als Sarai's kind door de wereld zal gaan. En toch een kind dat als Abrahams kind door het leven zal gaan. Zo gaat Gods plan door. En zo hebben ze zich wel bevonden bij deze gang van zaken. Zo trokken ze uit de gebeurtenissen de conclusie dat dit Gods weg was. Nou, we kunnen het allemaal best volgen, nietwaar? Zo denken we allemaal. We kunnen ons in die gedachtegang van Abraham en Sarai best verplaatsen. En vooral als we ervan uit mogen gaan en we moeten ervan uitgaan dat hier geen enkele zondige of verkeerde lust of verkeerd motief in het spel is, kunnen we ons best voorstellen dat er vreugde in hun harten geweest is toen ze merkten dat dat kind verwacht werd en dat God, zo zeggen ze tegen elkaar en tegen zichzelf, zo zijn belofte gaat vervullen. Maar denkt de Heere daar nu ook zo over? Gemeente, uit het vervolg van dit hoofdstuk blijkt wel dat het allemaal niet zo soepel en zo vlot meer verloopt na enige tijd. Het blijkt wel dat er heel wat hindernissen in de weg komen en al spoedig komen ze tot de ontdekking dat wat zij nu als Gods weg hebben gezien, kennelijk helemaal niet Gods weg is. En dat het plan dat zij dachten een goed plan te zijn, in duigen valt. Ja, dat God het in de war stuurt. En dat de weg die zij meenden te gaan, straks door God helemaal opgebroken wordt. En dat de Heere hier de zaak die zij zo uitgedacht hebben gaat verstoren. En dat hij dat prachtige borduurwerk dat zij zo met elkaar gemaakt hebben uit gaat halen. Want het is nimmer zijn bedoeling geweest dat het beloofde zaad op deze wijze zou komen. Dat het beloofde zaad door menselijke berekening zou komen. Dat het beloofde zaad zou komen in deze wereld dankzij de medewerking, de samenwerking van mensen. Als dat beloofde zaad komt, dan heeft God daar geen mens voor nodig. Dan gebruikt hij daar menselijk geknoei niet bij. En als hij welke belofte die hij gedaan heeft in het leven van zijn volk gaat vervullen, dan heeft hij daar ons werk niet bij nodig. Dat kan hij zelf wel af. En dat zal hij zelf alleen doen. En dat zal hij op zijn wijze doen. En dat zal hij op zijn tijd doen. En hoe mooi ze het ook bedacht hebben, en hoe blij ze er ook mee waren, en hoezeer ze er ook de leiding van de Heere ingezien hebben, zeker toen dat kind verwacht ging worden. In plaats dat ze de Heere ermee geholpen hebben, hebben ze de Heere extra werk gegeven. En zal de Heere nu op zijn weg verder komen in het leven van Abraham en Sarai, dan moet hij eerst hun werk af gaan breken. Ja, in plaats van de Heere te helpen, geven ze hem meer werk, maken ze hem moeite. Wat was dan de fout? De bedoelingen waren goed en de motieven waren zuiver. De fout is dit. Ze konden niet langer wachten. En waardoor konden ze niet langer wachten? Omdat ze het niet langer aan God konden overlaten. En hoe kwam dat nu dat ze het niet langer aan God konden overlaten, maar dachten dat ze zelf aan het werk moesten? Ongeloof. Ongeloof. Dat is het. Ten diepste. Ongeloof deed hen zo handelen. In de geloofsbeproeving die er was, en daar doen we niet gering over. De geloofsbeproeving die er nu al zo lang was, en dat is heel wat geweest. Maar in die geloofsbeproeving hebben Sarai en Abraham zich allebei laten leiden door ongeloof. En als dat zo is, dan loopt het allemaal vast. Natuurlijk is dit ongeloof, gemeente. We gaan dat niet vergoelijken. We hoeven het niet ernstiger te maken en zwarter te tekenen dan het is. En we hoeven Abraham niet van kwade trouw te verdenken. En we hoeven Sarai en Abraham niet van onreine motieven te beschuldigen. Absoluut niet. Maar we hoeven het ook niet goed te praten wat de Heere in zijn woord als zonde en met name de zonde van ongeloof aanwijst. Natuurlijk was dit ongeloof. Wat was er weg in hun leven? Het levende besef van afhankelijk te zijn van God. Wat was er weg in hun leven? Dat ze wachten op de Heere. En dat ze met vleeselijke redeneringen en met menselijke wijsheid grepen naar eigen middelen en zo uit de weg van de Heere gingen. Allemaal best te begrijpen, maar of we het begrijpen kunnen, dat is de zaak niet. Sarai heeft het goed bedoeld, Abraham heeft het goed bedoeld, maar dat is de zaak niet waar het op aankomt. Het was ten diepste ongeloof. En dat laat God ze merken. Maar dat is een veel voorkomend kwaad in het leven van Gods kinderen. Het gaat hier om twee gelovigen, twee oprecht Godvrezende mensen. En het gaat in beide leven om die zonde van ongelovigheid. En gemeente, dat is, zei ik al, een kwaad dat nogal eens voorkomt in het leven van Gods kinderen. Daar sterven ze niet zo makkelijk aan. Dat is een kwaad dat zo diep geworteld zit en dat zijn wortels zo diep geslagen heeft dat het in dit leven nooit geheel kan worden uitgeroeid en overwonnen. Deze mensen hebben tijden gehad in hun leven dat ze echt mochten geloven en dat ze op de hoogte van het geloof de lof des Heren mochten bezingen. Dit weet ik vast, God zal mij nooit verlaten. Maar het is niet zo gebleven. En bij wie blijft het wel zo? Bij wie van Gods begenadigde kinderen blijft het zo dat zij op de hoogte des geloofs kunnen blijven voortgaan? Daar komen de dalen, daar komen de duisternissen, daar komen de diepten, daar komen de inzinkingen. En soms uit de ziel zich in de klacht. Soms is er na het geloofslied de klacht van de moedeloosheid. Soms is er in het leven van Gods kinderen, na de beleving van Gods gemeenschap en als vrucht daarvan de uiting van jubel van de ziel, soms is er daarna en heel kort daarna soms de vrees, de angst, de bezorgdheid. Maar het komt ook voor, en dat heeft dezelfde wortel van ongeloof, dat er in het leven van Gods kinderen geen geduld meer is. Dat ze niet meer kunnen wachten. Dat ze niet meer aan de leiding van de Heere kunnen overlaten. Dat ze niet meer kunnen wachten op de aanwijzingen des hemels. Dat ze niet meer in stille gerustheid op Gods daden kunnen letten. Dat ze de gestalte van de dichter van de 123ste psalm kwijtraken. Onze ogen zijn op de Heere geslagen totdat Hij ons genadig zij. Zoals de ogen van een knecht zijn op zijn heer en die van een dienstmaagd op de hand van haar vrouw. Zo wachten wij in geduld en in vertrouwen totdat de Heere ons de tekenen van zijn genade, de bewijzen van zijn gunst geeft. Totdat de Heere opstaat, totdat de Heere de leiding neemt, totdat de Heere de weg wijst, totdat de Heere ons voorgaat. Dat wachten, dat gelovig wachten, dat is het wat de Heere bij de zijnen zoekt, bij Abraham en Sarai heel duidelijk. Er was de belofte, er was de herhaling van de belofte, er was weer opnieuw een herhaling en een uitbreiding van de belofte. En het duurde nu al 10 jaar dat ze in Kanaan woonden en nog was er niets te zien. Moeten ze nu nog langer wachten? Jawel, want bij de Heere zijn 1000 jaren als 1 dag en 1 dag als 1000 jaren. En als zij die God der eeuwen en der eeuwigheid als hun God mogen belijden en als zij hem mogen vertrouwen, dan zullen ze toch ook iets moeten gaan leren beoefenen van de rekenkunde die die God toepast. En van de tijden en de gelegenheden die hij in zijn eigen macht gesteld heeft. Opdat ze geduldig zullen wachten en dat ongeduldig vragen en dat ongeduldig roepen om de vervulling van de belofte. Het zwijgen op te leggen. Mijn ziele zwijg stil. Wacht op den Heer. Maar toen gingen ze vooruitgrijpen. En ze waren 13 jaren te vroeg. De Heere had nog langere tijd. De tijd met hen. Maar ze waren 13, 14 jaren te vroeg. En ze wilden het naar zich toe halen. Nu het nog kon. Nog kon, jawel. Sarah was dan onvruchtbaar en van die kant uit gezien kon het niet meer. Maar Abraham was nog niet onvruchtbaar. En dus kon het nog wel. Van Abrahams kant gezien. Zij het dan via een andere vrouw. Maar God had het plan om zo lang te wachten tot het ook van Abrahams kant uit niet meer kon. Opdat het helemaal duidelijk zou worden dat als dat zaad voor Abraham komt, het komt als Gods gave. En helemaal als Gods gave. Omdat in dat zaad van Abraham straks ook het beloofde zaad tevoorschijn zal komen. En dat is toch wel bij uitstek de gave Gods die alleen in de weg van het wonder kan komen. En nu gemeente, ik zei dat. Dat zijn dingen die in het leven van Gods kinderen ook voorkomen, dat we niet langer kunnen wachten. En dat we zelf de leiding maar nemen en zelf de beslissingen maar nemen. Oh, dan bidden we nog wel of de Heere daar zijn goedkeuring aan wil hechten. En of de Heere er zijn zegen over wil geven, maar wij hebben de stap zelf al gedaan. En wij hebben zelf de beslissing al genomen en zo zullen we doen en zo zal het gaan. En dat wachten op de Heere is er niet bij. Het gaat ook wel eens zo in het leven van Gods kinderen als het betreft de vervulling van een belofte. Dan grijp je ook wel eens vooruit. Dan wil je het nu hebben. Dan wil je nu zover zijn. Dan halen we wat de Heere voor de toekomst bestemd heeft, nu al naar ons toe. Is dat in uw leven nooit voorgekomen? Dat u niet langer kon wachten? Dat u zelf aan het werk ging, dat u zelf de beslissingen nam, dat u zelf de weg uitzette, dat u zelf, en dan in de hoop dat de Heere het allemaal goed zou keuren, jawel, en daar hebt u ook nog wel om gebeden, of de Heere er zijn gunst aan wilde verbinden. Maar u ging niet bij het licht van Gods woord. U ging bij het licht van eigen overleggingen. En met die eigen overleggingen laat de Heere de zijnen dan ontsporen. En dan dit aspect, gemeente, dit was een verzoeking voor Sarai, voor Abraham. De verzoeking voor Abraham kwam via Sarai. Dat heeft het voor hem moeilijker gemaakt. Als een ander het gezegd had, Abraham, zou je niet met de slavin van je vrouw trouwen, dan had hij gezegd nee. Nu Sarai het zei, nu zei hij ja. Dat is het gevaar als de verkeerde suggestie komt van hen die heel dicht bij ons staan. Van onze geliefden. En dan komt het er helemaal op aan dat we een onderscheidingsvermogen hebben en de moed hebben om nee te zeggen en daarmee misschien het ongenoegen van de ander te riskeren. Dat is ook een punt om bij stil te staan, is niet? Wij kunnen in ons huwelijksleven, in ons gezinsleven, struikelblokken voor elkaar zijn. De vrouw voor de man voor de vrouw, de ouders voor de kinderen voor de ouders. En Sarai was zelfs een godvrezende vrouw, maar ze werd hier toch een struikelblok voor Abraham. Dat praat Abraham niet vrij. Maar het maakte het moeilijker voor hem. Laten we oppassen. Laten we ermee rekening houden dat wij in onze verhouding met elkaar, in de manier waarop we omgaan met elkaar, laten we ervoor oppassen dat we elkaar niet in de weg staan. In de weg staan om de Heere te volgen, om de Heere te vrezen. We kunnen elkaar ook tot ongeloof brengen. We kunnen elkaar tot een eigen gekozen weg brengen. Een enkel woord is soms genoeg. Een voorstel, een vraag, een suggestie. Het kan genoeg zijn om ons op een weg te brengen die niet uit God is. Het kan genoeg zijn om ons van de Heere te doen afwijken en op een eigen gekozen weg te doen dwalen. En dan wordt het een bron van grote ellende. O, laten we ook in dat opzicht toch zoeken om een teer geweten te hebben en nauwe omgang met de Heere te kennen. Ik zei u, de Heere gaat het afbreken. Als Hagar ontdekt dat ze in verwachting is, dan ontwaakt in haar een vrijheidsdrang. Ze voelt zich niet langer de slavin van Sarai en ze laat dat ook merken. Sarai wordt door haar niet meer beschouwd als haar vrouw die het over haar te zeggen heeft. Ze ziet zichzelf niet langer als slavin, maar als vrouw van Abraham en straks als moeder van Abrahams kind. En dan begint ze Sarai te verachten. Misschien heeft ze wel met haar gespot. Misschien heeft ze haar wel lastig gevallen met verwijten en met andere dingen. En misschien heeft ze ook wel de spot gestoken met het feit dat zij dan toch maar onvruchtbaar was. En wellicht is ook de twist ontstaan over de vraag van wie straks dat kind zal zijn. Natuurlijk, Hagar neemt dat kind voor zichzelf, beschouwt dat als haar kind. En Sarah zegt, nee, naar de gewoonte van deze tijd zal dat kind dat jij straks baren zal mijn kind zijn. Nou ja, zo begint dan de twist. En dat wat aanvankelijk met vreugde begroet werd, dat is al gauw een bron van narigheid en ellende. En zo begint datgene wat zij gedacht hebben te moeten doen, zijn tol te eisen. Maar gemeente, wij kunnen ook niet straffeloos de goede en de wijze verordeningen des Heren veranderen. God heeft het huwelijk ingesteld tussen één man en één vrouw. En als je dat op welke wijze ook gaat veranderen en als je daar op welke wijze ook aan gaat knoeien, dan kun je dat niet straffeloos doen. Die inzettingen van huwelijk en gezin, waar vandaag de dag zoveel aan getornd wordt en waar vandaag de dag zo minachtend zelfs over gedaan wordt, dat zijn inzettingen van Gods wegen. En als die veranderd gaan worden en als die geschonden gaan worden en als wij met onze menselijke wijsheid op een andere manier dan Sarai en Abraham toch denken daar verandering aan te moeten aanbrengen, dan moeten wij maar verwachten dat het hele leven gaat ontsporen. En die ontsporingen die kun je vandaag de dag zien. De goede orde die God heeft ingesteld kunnen wij niet straffeloos omkeren. En dan ontstaat daar in de tent van Abraham twist tussen Hagar en Sarai. En daar blijft het niet bij, maar er komt ook twist tussen Sarai en Abraham. Want Sarai is hevig verontwaardigd over het gedrag van Hagar en ze beklaagt zich bij Abraham. En ze geeft Abraham eigenlijk de schuld van alles. En ze vergeet dat zij met het plan gekomen is. En ze durft zich ook nog op God te beroepen. Een mens durft veel als die van het pad af is. Maar niet ten ieder die zo luide de naam des Heren erbij durft aanroepen, staat recht voor God. Abraham antwoordt niet veel. Heeft intussen wel begrepen dat wat er gebeurd is en wat hij zo goed bedoeld heeft, totaal verkeerd is. Heeft wel begrepen dat hij hier bij de brokstukken van zijn werk staat. Heeft ook niks ter verdediging te zeggen. Merkt dat zijn plannen vastlopen. Laat het dan verder maar aan Sarai over. Die vernedert Hagar, maar dat lost ook niks op. Want Hagar loopt weg als Sarai haar vernedert. En dan komt er helemaal niets meer van terecht. Dan is de verhouding tussen Sarai en Hagar stuk. Dan is de verhouding tussen Sarai en Abraham stuk. Dan is het huwelijk tussen Abraham en Hagar gebroken. En dat kind dat straks geboren zal worden, heeft geen vader. Dan loopt het helemaal mis. De enige die dan de zaak nog recht kan zetten, dat is God. En dat doet hij. Genadig. Maar dan wel zo dat hij het ze allemaal laat voelen dat de weg die zij gegaan zijn door hem wordt afgebroken. En wel zo dat hij het ze laat merken dat hij voor zijn eigen werk zal zorgen. Hij alleen. En daar moet een mens zich niet in mengen. Want als een mens zich daarin gaat mengen, dan geeft hij God alleen maar extra werk. En dan maakt hij het zichzelf extra moeilijk. En dan berooft hij zichzelf van zielerust. Dan berooft hij zichzelf van het licht van Gods genade en van de beleving van Gods gemeenschap. Dan is hij er de oorzaak van dat er in de verhouding in zijn gezin ook moeite en ellende ontstaat. Dat is het wat een mens bewerken kan. Dat is ten diepste de vrucht van ongeloof als het weer aan het woord komt. En dat is een pijnlijke les. Ze waren daar met elkaar helemaal vastgelopen. En waar ze eerst misschien reden tot dankbaarheid in gezien hebben en waar ze misschien een danklied voor gezongen hebben toen Hagar vertelde dat ze in verwachting was. Dat blijkt zo om te slaan in bron van verdriet en van moeite en van angst en van duisternis dat ze er dan helemaal in vastgelopen zijn. En dan kan alleen God nog redden. Nou gemeente, dat is het wat de Heere zijn kinderen meer dan één keer moet laten ondervinden. Dat is vaak ook de oorzaak van duisternis in het zielenleven. We gingen zelf aan het werk. En we gingen zelf op weg. Niet achter de Heere aan, maar voor de Heere uit. En we hebben het vergeten dat het werkverbond verbroken is. Oh, er zijn nog zoveel van die mensen die goed bedoeld, Abraham en Sarah bedoelden het ook goed, die goed bedoeld uit het werkverbond proberen te leven. Goed bedoeld, omdat ze er ernst mee maken, toch langs de weg van hun eigen inspanning bij God wat willen bereiken. Goed bedoeld, zichzelf gaan verbeteren, zichzelf gaan opknappen, zichzelf voor God presentabel maken, zichzelf een gestalte geven en zo God een handje helpen, een beetje meewerken met de zaligheid. Goed bedoeld allemaal, maar toch uit de verkeerde wortel. toch uit een ongeloofswortel. Toch uit een gebrek aan inzicht dat wij gans en al verdorven zijn. En dat er geen goed uit ons voort kan komen. En dat God van ons ook niets gebruiken kan. Toch vanuit een gebrek aan besef dat we moeten leren wachten op Gods tijd. En dat niet ons werk, maar alleen Gods genade ons zalig kan maken. En dat niet onze inspanning, maar alleen het werk van die borg en middelaar onze zaligheid is. En dat niet wat wij denken, of wat wij doen, of wat wij bedoelen, of waar wij voor ijveren, of waar wij ons voor inspannen, enig gewicht in Gods weegschaal legt, maar dat alleen het bloed van Christus reinigt van alle zonde. En dat alleen in de weg van geloofsbeoefening de zondaar deel krijgt aan die gerechtigheid van de borg en middelaar. Dat is een les waarin wij er aanmoedigen. Waarin we het uit handen moeten leren geven. En omdat dat zo moeilijk is en wij toch iedere keer nog wat in handen houden en in handen blijven houden, moet de Heere komen. En dat geeft hem alleen maar extra werk om die handen eerst weer leeg te maken voordat hij er wat in kan doen. Om die weg die wij gelegd hebben eerst weer op te breken, voordat hij zijn weg kan leggen, waarop wij zullen leren wandelen het pad der gerechtigheid. God komt op zijn tijd. Dat te zeggen betekent tegelijkertijd dat in het leven van Gods kinderen de beproeving komt, want hij vertoeft wel eens. Hij laat het ook zo ver komen in Abrahams leven dat het van Abrahams kant helemaal niet meer kan. Hij laat het in het leven van de zijnen zo ver komen dat ze moeten gaan zeggen en dat ze het moeten gaan inleven: als mij geen hulp of uitkomst bleek, terwijl mijn geest in mij bezweek en overstelpt was van ellende, hebt gij, o God, mijn pad gekend. Is dat niet de wet van het koninkrijk der hemelen? Hij moet wassen en ik minder worden. Dan kan ik niks meer bereiken. Dan kan ik niets meer aanbrengen. Dan kan ik God niet meer helpen. En als ik het toch probeer, ik maak de moeite en de ellende alleen maar groter. En de Heere moet het steeds weer opnieuw afbreken. Wacht op den Heere, mijn ziel. Ja, wacht op de Heere. En wat is het dan een genade dat God ze daar in de tent van Abraham niet aan zichzelf prijsgeeft. Wat is het dan een genade als hij ze niet aan de dwaasheid van hun menselijke overleggingen prijsgeeft. Wat is het dan een genade dat hij vanuit de hemel dat alles wel ziet. En het dan op zijn wijze, langs de weg van zijn goddelijke wijsheid, helemaal vast laat lopen. En als het dan helemaal vastgelopen is, dan grijpt hij in. En dan stuurt hij Hagar terug en dan worden die verhoudingen zoverre hersteld. Maar dan geeft hij er dan de belofte bij dat het niet uit Hagar zal zijn, maar uit de vrouw in wie de moeder al verstorven is straks. Sarai. Gelukkig. En als dat zo niet was, dan was er voor niemand hoop. Maar gelukkig dat de Heere niet laat varen de werken zijner handen. Gelukkig dat de Heere niet ophoudt in zijn trouw, als Abraham en Sarah wel ophouden in hun trouw tegenover God. Gelukkig dat de Heere dezelfde blijft. En dat hun trouw door, dat zijn trouw door hun trouw niet teniet gedaan wordt. Gelukkig dat de Heere hen niet vergeet en niet verlaat en niet begeeft, maar dat hij ondanks hun dwaasheden toch zijn werk in het leven van al de zijnen voortzet. Amen. We zingen uit de 103e psalm en daarvan het 5e vers. Uw naam ootmoedig danken voor datgene wat u ons ook in deze morgenuren nog wilde geven. Het was onderwijs uit de schriften dat we mochten ontvangen, Heere. Het liet ons zien dat ook de allerheiligste maar een klein beginsel van de gehoorzaamheid die gij vordert heeft. En dat ook uw kinderen nog zo menigmaal hun toevlucht nemen tot hun eigen werk en hun eigen wijsheid. En dat blijkt dan dwaasheid te zijn bij u. Ach Heere, dat moeten al uw kinderen toch belijden, dat ze u extra werk geven. Extra werk geven door hun dwaasheid. En dan mogen ze het goed bedoelen. Maar Heere, als de wortel niet deugt, als de wortel van ongeloof is, dan komt het altijd verkeerd uit. En daarom, wij moeten het leren en wij bidden van u, leer het alle die u vrezen, Heere. Leer het hen door uw genade en door uw geest, dat wij zullen moeten leren wachten op de Heere en volgen, u volgen. Ach, wij moeten een hoop afleren ook. We moeten onszelf kwijtraken, we moeten ons vlees prijsgeven, we moeten onze eigen wijsheid prijsgeven, wij moeten onze overleggingen kwijtraken. Heren, wij moeten niet anders zijn dan een arm, verloren mensenkind die het niet meer heeft en die het niet meer weet en die het niet meer kan. Om zo alleen op u te vertrouwen, op u te wachten, door u gezaligd te worden, door uw genade gered te worden, en zo te delen in dat heil dat gij in Christus bereid hebt. Heere, breng ons dan op die plaats en breek onze wegen op, breek onze plannen af. Wilt gij ons datgene geven, Heere, opdat wij terecht mogen komen aan uw voeten als arme smekelingen. En Heer, als we op een dwaalweg zijn, misschien zonder dat we het beseffen, laat u ons dan alstublieft niet voortgaan op die weg. Laat u ons dan alstublieft niet in de waan blijven dat het goed is en dat wij op een goede wijze wandelen en op een goede weg verkeren. Maar als het niet goed is in uw ogen, als het niet deugt, naar de normen van uw heilig wet, van uw heilige wet en van uw heilig woord. En als het een eigen weg is, Heere, ook al bedoelen we het misschien goed, breng ons dan van die weg af en breng ons op de eeuwige weg, die de weg des behouds is. Heere, wij bidden van u, zegen ons. Zegen uw woord in ons leven. Vergeef ons, genadig onze zonden. En doe ons ondervinden dat u een waarmaker van uw woord bent, ook vandaag nog. Ook in dit opzicht, dat gij uw kerk zult vergaderen en dat gij zondaren zult toebrengen, maar ook dat gij hen die dwalen wilt brengen in het rechte spoor. Hij zal leiden het zacht gemoed in het effen recht des Heren. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 119, het laatste vers. Psalm 119, vers 88. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.